het moment dat eigenlijk alle mensen weg waren, de camera's weg waren, keek onze vader naar ons. Toen zei hij tegen ons van ja, hoe durf je me in de ogen aan te kijken? Kijk naar de grond. Ja, toen dwong ze me ook om dat bruinsel op te eten. En dat was een ritueel wat toen begon. Ja, en dat heeft gewoon, daarna heeft dat gewoon heel lang geduurd. Hè? Ruim alles op wat van je moeder is en van je zusje. Moesten we daarna buiten zetten bij het grofvuil. Dat wij zelf zeg maar soms ook een voorwerp mochten uitkiezen waarmee we geslagen wilden worden. Die vroeg niks, die zei niks, maar gewoon die troost. Ja, dat was mooi.
Ik zie ook dat het je...
Ja, dat raakte mij.
Iedereen heeft een eigen verhaal. En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden. Verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes doorbreken of ons leren hoe om te gaan met tegenslag. Ik ben Iris en dit is Held een Eigen Verhaal.
Deze week in de podcast de gast Hamida Lakko. Zij verliet op 4-jarige leeftijd haar thuisland Pakistan voor Nederland. Een reis die bedoeld was om het gezin te herenigen, maar veranderde in een gewelddadige jeugd als gevolg van haar vaders mishandelingen. Hamida wordt verteld dat haar moeder en haar jongste zusje zijn omgekomen bij een auto ongeluk, maar als ze er jaren later achterkomt dat ze nog in leven zijn, zet ze alles op het spel om ze weer te vinden en te herenigen. Welkom!
Ja, dankjewel Iris.
En mooi dat je hier wilde zijn. In de podcast beginnen we eigenlijk altijd redelijk vanaf het begin. Dus bij jouw verhaal ben ik dan vooral benieuwd wat de reden was voor jullie vertrek uit Pakistan en hoe je het hebt ervaren om in Nederland terecht te komen.
Ja, in het kader van een gezinshereniging vertrokken we eigenlijk uit Pakistan. Want mijn vader die woonde en werkte in Nederland. En eigenlijk had ik hem niet gezien sinds ik eigenlijk 3 maanden oud was. Jeetje. Was hij al weggegaan. Ja, dus voor ons was het heel spannend, want onze moeder zei van ja, want dat is heel belangrijk. Hè, want we zijn weer met papa samen en iedereen bij elkaar. Ja, en ik was toen 4 jaar.
En want hij was vertrokken naar Nederland, ja. Met welke reden?
Betere leefomstandigheden, ja. Voor werk. Ja, onze gezinssamenstelling was mijn ouders, mijn vader en moeder, allebei van Pakistanse afkomst. En we waren met, en mijn andere zussen waren 7. Een 11 en nog een baby zusje van 6 maanden.
Ja, dus eigenlijk een paar jaar na jullie vader was de bedoeling dat jullie naar Nederland zouden komen. Ja. En hoe was dit voor je? Hoe kwam je? Ja, wat vond je ervan?
Ja, ik kan me herinneren dat toen wij uit Pakistan vertrokken, want ik was best wel gehecht aan mijn grootmoeder, mijn oma. Ja, en die vond het verschrikkelijk dat wij weggingen. Dus ze moest ook heel erg huilen op het vliegveld en ze wilde maar niet loslaten. Dus het ging best wel met heel veel drama, zeg maar, ook toen we daar vertrokken. En ik vond het zelf natuurlijk ook heel spannend. Ik had nog nooit in een vliegtuig gezeten en ja, je gaat naar je vader die je eigenlijk ook niet kent. Ja. Dus dat was ook heel spannend. En ook toen wij hier aankwamen, ja, was het natuurlijk heel anders dan Pakistan wat je gewend bent. Want daar leefden we op de erf, we leefden buiten.
Ja, werden jullie warm ontvangen?
Ja, we werden best wel heel warm. Ik weet niet zo goed of dat nou warm was. Mijn vader die stond daar natuurlijk in al zijn glorie. En dat was wel eens heel spannend. Omdat ik toen hem ook voor het eerst ontmoette. Ja. Maar er was ook een hele delegatie met pers die daar ook stonden. Dus we maakten foto's. En we wisten natuurlijk niet zo goed wat er allemaal aan de hand was. Maar dat het heel bijzonder was dat we kwamen, dat was het natuurlijk wel.
Ja, waarom hadden ze dat gedaan? Waarom hadden ze dat in de media zo uitgegroot? Ja,
veel later zijn we achtergekomen dat dat in het kader van die gezinshereniging. Mijn vader werkte toen voor een bedrijf. En hij had zeg maar altijd wel een heel verhaal van ik heb geen werkvergunning. En mijn familie, mijn vrouw en mijn kinderen zijn in Pakistan. En ik moet ik heb zo dringend ook die werkvergunning nodig.
Ja.
Maar wat hij niet wist, is dat zij achter zijn rug om een inzamelingsactie hadden gehouden. En daarmee werden al onze tickets bekostigd.
Ja.
En ook was er een flat, zeg maar, klaar. Helemaal ingericht met kleding, met meubilair, gewoon alles. Dus het was eigenlijk ook wel een sprookje. Toen wij naar Nederland kwamen van, wauw, dit wordt gewoon echt super fijne gezinshereniging.
Ja, was je blij toen je aankwam? Hoe een heel ander land, nieuwe
Ik vond het
mensen.
Heel eng. Ik vond het heel eng en ik hield ook echt de hand van mijn moeder heel erg vast. Want dat had ik wel heel erg nodig om dat zij bij mij was. Hè? Dus en ook mijn zusjes, we kwamen in onze shalwar kameez, dat is die Pakistanse kleding, kwamen aan. En eigenlijk was het hartstikke koud hier. En dat waren hele dunne broeken en een lange jurkje, zeg maar. En volgens ons moeder zagen we allemaal heel mooi uit. We hadden allemaal dezelfde kleding aan. Dus ze had heel erg haar best gedaan van het moment dat we de eerste keer dat we onze vader zouden ontmoeten.
Ja, en hoe was het weerzien met je vader? Of nou, het weerzien eigenlijk het eerste keer dat je hem zag?
Op dat moment was er natuurlijk heel veel pers en heel veel mensen eromheen. En toen werden we zeg maar naar ons huis gebracht. Dat was in Rijswijk. En dat was ook wel heel gek. We moesten ineens trappen lopen. Dat had ik nog nooit gedaan. En ook in het huis, het was een deur. En er waren de ramen, dus we waren bang dat we naar beneden zouden vallen. Oh, gewoon dat soort dingen allemaal. Ja. Dus dat was water uit de kraan wat stroomde. Dat kenden we niet. Hè? Wij waren gewend om buiten op het erf te leven. En de zon en kinderen om ons heen. En hier zat je ineens eigenlijk vanaf het begin al heel erg opgesloten. En het moment dat eigenlijk alle mensen weg waren, de camera's weg waren. Ja, toen keek onze vader naar ons. Toen zei hij tegen ons van hoe durf je me in de ogen aan te kijken? Kijk naar de grond. Heb je geen respect voor mij? Daarmee was de toon eigenlijk al gezet.
Schrok je daarvan?
Ja, heel erg. Ja. En toen begon hij ook tegen mijn moeder van heb je hun geen opvoeding gegeven? Kijk hoe ze zich gedragen. En dat was alleen maar omdat wij hem aankeken.
Ja. Waar kwam dat vandaan? Gelijk bij hem, denk je?
Daar begon het mee. En daarna kwamen er veel meer dingen, want toen kwam ook echt dat geweld. Hè? Ja. Dat hij onze moeder ging mishandelen voor ons, maar ook naar ons toe. Maar er was een bepaalde... Dat hij ons haatte of zo. Dat hij zo met ons omging. Maar dat snap ik niet. Wij dachten wel van, misschien hoort dat niet. Dat mag niet. Er zijn heel weinig dingen wat je dan ook vanuit de Pakistaanse cultuur, zeg maar... ik was te jong daarvoor.
Welke periode, welke dagen en jaren volgen...
En hij sloeg onze moeder ook voor ons. Dus terwijl wij daar stonden helemaal bang en werd ze door de kamer gesleurd.
Was er ook een moment dat voor het eerst gebeurde? Dat je dacht?
Ja, dat was de eerste keer dat gebeurde, dat hij haar sloeg. En er was iets kleins of iets was er aan de hand. Ze had een aantal vragen gesteld aan hem en dat beviel hem niet. En toen begon hij haar te slaan, maar echt op haar te beuken, tegen haar aan te schoppen, want ze viel op de grond. Ze werd ook aan de haren ook door de kamer gesleurd. Dat was gewoon een explosie op dat moment. Wij waren zo in shock. En daarna verdween hij. Dus hij ging de deur uit. En wij probeerden onze moeder te helpen door haar water te brengen. En bloed van haar. Want ze had een bloedneus. We waren gewoon super bang. En toen zei ik al meteen tegen haar, ik vind hem niet lief. En ik wil hier niet blijven. Ik wil terug naar Pakistan. Ja. En ik was best wel een open kind, ook toen al. Dat ik al meteen dacht, ik vind hem niet lief.
Nee.
En dat zei ik dan, ja.
En hoe bouwde zich dat op dat het...
Ja, en eigenlijk, dat ging daarna, herhaalde dat zich. En het moment dat hij met haar klaar was, waren wij de volgende keer aan de beurt. En dus of het nou ik was of mijn andere twee zusjes. We werden om de minste geringste eigenlijk geslagen ook.
Ja, weet je nog, weet je nog de eerste keer dat het geweld ook op jou werd gericht?
Ja, dat was eigenlijk kort daarna. Want toen was hij weggegaan en toen kwam hij weer terug. En wij hadden Pakistaanse kleren aan. Toen was hij heel erg boos geworden, want dat wij dat aan hadden. Want wij waren niet dankbaar, want er waren allemaal kleding. Ook van de mensen die natuurlijk die inzamelingsactie hadden gehouden. Maar hij deed alsof hij dat allemaal geregeld had. En we moesten heel snel inburgeren. Dus wat hij zei, we moesten dan die majootjes aan. Ja. We wisten helemaal niet wat dat was. Wat je daarmee moest en hoe je dat aan moest trekken. Dus we liepen gewoon daar gewoon heel erg mee te stuntelen. Met de kleding die we aan moesten. En daar werd hij woedend om. Ja, daar werd hij echt woedend om. Hij begon zomaar te meppen. En zomaar te slaan en ook aan haren te trekken. En dat deed hij met mij en ook met mijn zussen. En vervolgens wat hij dan ook deed, ook naar mijn moeder toe, dat hij dan zei van jij hebt de kinderen geen opvoeding gegeven. En jij kan dit niet aan en nu moet ik ze meenemen, want ik breng ze naar iemand anders die dan hun wel de Nederlandse gebruiken en cultuur zeg maar bij kan brengen. Dus wij dachten van waar gaan we heen? En ik weet ook, ik klampte helemaal aan mijn moeder vast en ik wil niet met hem mee. Dus het was best wel een drama. En ik was echt heel erg emotioneel op dat moment ook. Ik werd gewoon letterlijk gewoon het huis uitgesleept. En ik bleef maar vastklampen aan mijn moeders been. Maar ik moest dan mee met hem. En dat was eigenlijk het volgende stuk. Wij werden gebracht naar een Nederlands vrouw. En ze had een kindje. Maar we wisten natuurlijk helemaal niet wie dat was. De eerste keer dat we daar kwamen, moest je ook uitkleden in de badkamer. Want zij vond dat onze haar vol zat met luis. Dus we moesten al onze kleren uitdoen. Naakt stonden we daar te bibberen. Kwam ze met zo'n grote schaar. En ze millimeterde onze haar. Echt millimeteren. Want ze had dan de luizen eruit geknipt.
Ja.
Toen kwamen we thuis. Daarna, we waren natuurlijk gigantisch overstuur. En we werden ook afzonderlijk in kamertjes opgesloten. Want dat was een ritueel daar zo in dat huis. En we mochten ook niet met mijn zusje praten. Dus afzonderlijk werden we daar opgesloten.
Wie was deze vrouw?
Dat was eigenlijk zijn vriendin. Mm-hmm. En dat wisten wij natuurlijk niet.
Op dat moment was het, waarom gaan we naar dat huis en worden onze haren geknipt en worden we in kamers gezet?
We wisten gewoon helemaal niet wie dat was.
Dat was achteraf ook degene waar hij dan heen ging. Wat je vertelde inderdaad, als je moeder werd mishandeld, dan vertrok hij weer. Ja. Dit was ook de vrouw waar hij naar
precies. Terugkwam. Eigenlijk was hij heel weinig thuis bij ons. Hè? Dus hij ging naar, hij woonde met die vrouw samen. En samen hadden ze ook een kind. En mijn moeder wist hier natuurlijk helemaal niets van. En uiteindelijk toen wij terugkwamen met onze korte kopjes, toen escaleerde de boel nog meer thuis. En toen hadden wij natuurlijk wel verteld dat we bij een witte mevrouw waren en die had dat gedaan enzovoort. En toen zei hij tegen mijn moeder van dit is mijn tweede vrouw. In Pakistan mogen mannen meerdere vrouwen vrouwen hebben. Mm. En hij noemde haar dan tegen haar van dit is mijn tweede vrouw en zij kan mij wel een zoon geven. En jij niet, want van jou heb ik alleen maar dochters. Dus het leek net alsof hij dat nog goed sprak ook. Die kregen gigantische ruzie op dat moment. En toen werd ze weer helemaal ook in elkaar geslagen. Maar toen was eigenlijk de chaos compleet.
Nu werd het ook duidelijk wat voor situatie er eigenlijk was. Jullie werden inderdaad warm ontvangen. Het draaide volledig om. Er was geweld, mishandeling. Ja. Maar hij had eigenlijk gewoon een ander gezin. Ja. Hoe was dit voor jou om te horen?
Kijk, die vrouw, zij misdroeg zichzelf naar ons toe. En want al die andere keren gingen we daar weer naartoe. En we waren eigenlijk een beetje huisloof. We moesten alles schoonmaken. Maar dat kleine jongetje vond ik wel heel lief. Mm-hmm. Dus daar ging ik mee spelen. Hè, want
halfbroertje ook?
Ja, was eigenlijk een halfbroertje. Maar dat weet je gewoon niet. Hè. Ik bedoel, je gedraag je gewoon met de omstandigheden. Pas je gewoon aan.
Ja, want hoe oud ben je hier?
Ik was toen 4.
Ja. Ja. Dus allemaal redelijk snel werd dit allemaal
heel bekend. Snel. En ik kan me ook herinneren, want ook van de spanningen op dat moment. Want ik kende dat Nederlandse eten zeg maar ook niet. En toen zat ik daar aan tafel. En zij werd boos, omdat ik dan zat te treuzelen, ook met het eten en zo. Dus begon ze te slaan, ook op mijn mond. En gewoon hele nare dingen. Dat escaleerde uiteindelijk ook zo erg dat ik ook overgaf. Want ik kon het gewoon niet binnenhouden. Ook, toen dwong ze me ook om dat braaksel op te eten. En dat was een ritueel wat toen begon. En dat heeft gewoon, daarna heeft dat gewoon heel lang geduurd. Is doorgegaan totdat ik uiteindelijk uit huis ben geplaatst.
En moesten jullie vaak mee naar dit gezin?
Ja.
Oké. Okay.
Ja.
En waarom? Om dan
ik denk achteraf, als ik terugkijk, hij had daar natuurlijk bepaalde bedoelingen bij. Zorgde voor die verwijdering met mijn moeder. Want 's avonds werden we dan wel teruggebracht. Dat wel nog. En tot het moment dat hij zei van we gaan oma halen. Want oma die kan helpen met de opvoeding voor mijn moeder. Mm-hmm. En dat ze dan ons zeg maar beter aan zou kunnen of zo. Maar mijn moeder die vertrouwde dat niet. Ik weet nog dat het moment dat gebeurde, met mijn moeder en mijn jongste zusje van 6 maanden, zou hij naar Pakistan vertrekken om oma te halen. En het moment dat hij dat allemaal had bekokstoofd, en het moment dat mijn moeder weg zou gaan, toen raakte zij ook helemaal overstuur. En toen zei zij tegen mijn oudste zus, je moet de politie bellen. Als er dingen zijn, je moet de politie bellen, want ik weet niet wat er gebeurt. Nee. Maar het was een chaos, ook weer op dat moment. En wij waren allemaal aan het huilen natuurlijk, want we wilden niet dat zij wegging. En toen zei ze van ik kom wel terug. En hij zei van oma komt terug. Nou, vervolgens na een paar maanden, want gedurende die periode zaten we dan weer bij die Nederlandse vrouw. Mm-hmm. En dat was ook weer, was gewoon een hel op aarde. En we zaten maar te wachten natuurlijk wanneer hij terugkwam. En dat we weer terug konden naar onze moeder. Hij kwam alleen terug. En ik kan me herinneren dat hij daar zat met haar, met die Nederlandse vrouw. En we moesten bij hem komen. En toen zei hij van ja, ik moet jullie iets vertellen. Amma en jullie jongste zusje zijn omgekomen in een auto-ongeluk. Dus vanaf nu moet je haar mama noemen. En we mochten het vanaf dat moment, zei hij ook, ik wil het woord Amma nooit meer horen. We waren kapot ervan. Ik kan me herinneren dat mijn oudste zus begon te schreeuwen. Van ja, je liegt en dat is niet waar. Waar is Amma? Weet je, zo begon ze. Nou, toen begon hij haar echt heel erg te slaan ook. Op datzelfde moment werd ze geslagen. Want ze moesten mond dicht houden. En we moesten de spullen van Amma moesten we zeg maar inpakken. Ja, dat mensen gooiden zeg maar vuilniszakken voor ons. Van ruim alles op wat van je moeder is en van je zusje. En dat moesten we daarna buiten zetten bij het grofvuil.
Hoe oud was je hier?
Ja, nog steeds 4.
Nog steeds 4.
Ja, dit is allemaal in een tijdsbestek van 3 maanden gebeurd. Ja. Ja.
Hoe was dit voor je? Ja, dat voelde je.
Ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik moest voelen. En ik merkte daarna, en dat is misschien wat kinderen eigen is, dat je dan ook wel aanpast aan de nieuwe situatie. Want het moment dat ik haar mama moest noemen, ja, ik hield haar hand vast, terwijl dezelfde hand mij ook sloeg. En ja, terwijl ze me eigenlijk helemaal niet moest. En dus je klampt je aan iets weer vast, waarvan je denkt van ja, dat biedt je dan wat houvast.
Durfde je misschien ook geen vragen te stellen, omdat je dan bang was voor de consequenties? Omdat als je zus zei je liegt, kreeg ze er...
Ja, maar voor ons was dat de waarheid. Ik kon me niet indenken dat dit een leugen zou zijn. Maar daarna hebben wij ons moeten aanpassen aan de situatie.
Ja, en was dat ook de waarheid voor jullie op dat moment? Dus jullie gingen er wel vanuit dat zij waren overleden?
Ja.
Ja, oké. Daar was geen twijfel toen. Nee.
Nee. Nee. We hadden geen moeder meer. Dus wij werden een gezin met een jong broertje erbij. En zij was ineens de nieuwe mama.
Hoe was dit voor jou? Inderdaad, je zegt, we passen ons aan, maar een hele nieuwe situatie. En degene over wie je kan bouwen is weg.
Het is overleven geweest, denk ik, vanaf mijn hele vroege jeugd al. Ik was wel heel blij dat zij dan daarna een school voor ons zochten. Er was vlakbij een schooltje waar ik naartoe ging. Maar ja, ik kan me herinneren dat ik wel heel erg... Je zoekt die aanhankelijkheid. En die aanhankelijkheid waren deze twee mensen... Die dan eigenlijk... Dat waren de volwassenen in mijn leven.
Ja,
hij was
jong.
Mijn vader.
Ja.
En zij was mijn nieuwe moeder.
Ja.
En dus op zo'n manier ga je eigenlijk door het leven. Maar ik merkte toen ook al, ook in dat huis... We hebben gewoon zoveel dingen meegemaakt in dat huis. Waren zoveel... Nou ja, was gewoon echt wel terreur. Behalve fysiek geweld was het ook vooral psychisch geweld... Wat ik gewoon verschrikkelijk vond. En dat hij zei van ja, je bent de hoer.
Een hoer.
Ja, een hoer. Maar we zien niet wat dat was. En dus hij heeft me altijd hoer genoemd. En hij noemde me Muri. Veel later kwam ik achter dat Muri dood betekent in Pakistaans. Ja, niemand wist natuurlijk wat er gebeurde. En ik was best wel ook wel een open kind. Als ik zeg maar heel veel blauwe plekken had en mocht ik niet naar school. Dus werd ik thuis gehouden.
Ja.
En vervolgens vroeg de leerkracht aan mij van ja, naar kijk, dat kwam veel later pas, want we moesten ook de taal leren. Hè? We kenden de taal natuurlijk ook niet. Dus er was gewoon heel veel aan de hand. Hè?
Ja.
Maar langzaamaan, de taal, ja, dat leerden we zeg maar toch wel vrij snel. Omdat we ook verboden werd om Pakistaans te praten thuis.
Ja, waarom werd dat er zo uitgeramd? Eigenlijk die hele cultuur werd uitgeramd door je vader. Dat is ook gek, toch?
Nou ja, we moesten inburgen. We moesten zo snel mogelijk Nederlands worden... Maar ja, ik denk achteraf, denk ik van ja, hij wilde natuurlijk dat wij ons aanpasten. En hij heeft ons drie, hè, mijn zusjes en mij. Dat heb ik nooit begrepen waarom wij dan hier bij hem moesten blijven als die zoveel haat voelde voor ons.
Kan je ons nog meenemen naar in hoeverre je daar prettig bij voelt bij de fysieke en psychische mishandelingen die plaatsvonden?
Ja, nou ja, behalve dan wat ik net zei, hè, dat hij ons uitschold voor alles en nog wat. Hè, van je bent vies, je bent smerig. En dat zei zij eigenlijk ook dagelijks bijna.
Ja. Hè?
Voor jullie liever 10 andere kinderen uit Vietnam. En je bent vies en jullie zitten nog steeds vol met luizen. Dus dat ritueel van badkamerritueel, dat bleef zich herhalen.
Met kortgeknipte kapsel.
Met kortgeknipte kapsel. Elke maand zo, hè, om een paar weken, naakt in de badkamer verschijnen. Nou, komt ze met die grote schaar. ja, behandelden ze ons alle drie achter elkaar zo. Ja. En dat is gewoon jaren, is dit een ritueel geweest. Dat eetprobleem, dat heb ik ook altijd gehouden vroeger.
Met het overgeven.
Met het overgeven, braken, dat werd alleen maar erger en erger. Je leeft echt op met een continue stress. Van elk moment kon het klappen, zeg maar. En dit zijn dingen die wat mij zelf overkwam. En dat ze me, nou ja, dat ik vaak genoeg van de trap afgedonderd werd. Mm. Of dat ze ja, mij ook dan met mijn haren door de kamer sleepte. Overal plukken haar, bloedspetters op het behang. Nou, dat waren allemaal taferelen die mij overkwam, maar ook wat ik met mijn zussen zag. En dat vond ik ook zo erg. Zo zeg maar studeren, leren. Gewoon dicté, woordjes, wat dan ook. Dus we kregen huiswerk van hun op. Mm-hmm. Dus elke keer als er vakantie was of weekenden, zaten wij om 8 uur aan ons bureautje. Tot 6 uur waren we alleen maar aan het
studeren. Wat was haar doel van?
Ja, waarschijnlijk wilde hij natuurlijk dat wij zouden slagen op een of andere manier. Dat leren was voor hem heel erg belangrijk. Hè? Maar dat leren, dat mondde ook uit wel in het extreme. Als ze fout deed, lag er een stok klaar. Ja, en hij zei dan soms ook wel van dat wij zelf zeg maar soms ook een voorwerp mochten uitkiezen waarmee we geslagen wilden worden. Ja, dat is gewoon te bizar, hè? Dus dat was een grote stok, of een kleerhanger, of een ketting, of een pollepel. Want vroeg hij dan soms, en dan haalde ik dan de pollepel. Ik dacht, nou, en daar werd hij woedend natuurlijk. Haal wat anders. Nou, dan kwam ik dan met een stok of een ketting aan. En vervolgens werden we daarmee afgeranseld. Ja, en ik kan me herinneren, ik ontwikkelde ook enorme spraakstoornis. Ik kon zeg maar niet meer normaal praten. Alleen maar aan het stotteren. Dus ik zat echt maar te hakkelen. Ik kon niet meer uit mijn woorden komen.
Met je
dus
zoveel spanning waarschijnlijk ook in je lichaampje. Want dan ben je 6 of zo, heb je dan over?
Ja, steeds. Acht, hè? Ja. Dus op een gegeven moment word ik gewoon steeds ouder. En dit nam ik mee. Ja. En dus dat ook naarmate ik ook naar de lagere school ging. En daarna naar de middelbare school. En dus dat
ging gewoon door het terreur eigenlijk. En jouw halfbroertje?
Ja, hij was wel een prins in huis. Tenminste, door stiefmoeder dan. Hè, werd hij natuurlijk wel als een prinsje behandeld. Maar mijn vader sloeg hem ook.
Oké.
Ja, dus hij werd ook wel mishandeld en zo. Maar hij hoefde natuurlijk niet vroeg op te staan. Wij stonden 5 uur op. We moesten 5 uur opstaan, hond uitlaten. Huishoudelijke taken en zo. Allemaal voordat wij naar school konden. En na school weer hetzelfde. Hè, boodschappen doen, eten koken. Tot het moment dat zij thuis kwamen. Ja, en dan pantoffels aan hun voeten zetten. Ja, allemaal van dat soort bizarre, nederige dingen.
Oh ja, dus echt een beetje slavig hun schoenen aandoen, voor hun zorgen. Mocht je dan ook oogcontact maken of hoe was het?
Nee, niet. Nee, ook
dus
niet.
Ook geen liefde of affectie?
Nee,
of iets.
Geen liefde of affectie.
Nee. Hadden mensen iets door? Hadden ze op school iets door?
Op school hadden ze het wel verschillende keren door. Want dan, kijk, ik was ook naar school, was ik nog steeds, tenminste toen ik jong was, was ik best wel een open kind. Want als de juffrouw dan vroeg van waar was je, zei van ja, ik werd geslagen met een stok en een ketting. Ik had blauwe plekken en daarom mocht ik niet naar school.
Oh, dat zei je? Ja.
Voor mij was dat mijn waarheid.
Ja, ik werd er ook niet vanuit thuis gezegd van je mag hier niet over spreken?
Toen nog niet. Daarna, hè. Ja. Het moment dat ik dat uitsprak op school, werden zij ontboden op school en moesten ze gaan verantwoorden wat er aan de hand was. Maar hij draaide het om. Hij zei van ja, maar die leerkrachten die geloven jou niet. Die zeggen dat je loopt te liegen op school en die willen jou gewoon niet meer zien. En toen zei hij van ja, nu moet ik een nieuwe school voor jou zoeken. Oh. En ik was hem zo dankbaar dat hij een nieuwe school voor mij ging zoeken. Want ik vond het verschrikkelijk dat ik dus niet meer terug kon naar school. Of naar die lieve juf. Hè? Die ik vertrouwde en waar ik wel de dingen kon vertellen. En ik wist niet beter dan ik hem geloofde dat die leerkrachten mij dus niet meer wilden zien.
Lieten die scholen er dan ook dus bij zitten, op het moment dat je weggaat?
Kijk, vroeger was er nog een privacywet. Het moment dat je van school ging, kon je dus niet meer het leerling volgen.
Oké, wat kwalijk eigenlijk.
Want eigenlijk gigantisch.
Het moment
kwalijk.
Dat er natuurlijk zo'n melding wordt gemaakt en een kind wordt daarna van school gehaald, dan moeten natuurlijk alle alarmbellen afgaan.
Ja. Maar er zijn zoveel dingen gebeurd, ook met onze identiteit. Want toen wij naar Nederland kwamen, want Lakko is eigenlijk de familienaam. Maar toen wij naar Nederland kwamen, hij noemde zich Kaan Hussein. Dus Hussein was zijn achternaam. Nou, in ieder geval heeft hij dingen gedaan om het land binnen te komen. En wellicht dat hij een vals paspoort had of wat dan ook. Dus zijn naams... We hebben 5 verschillende namen ook gehad.
Ja, dus hij kon er ook 6 mee wegkomen. Omdat hij een beetje de maas in de wet... De identiteitskaarten misschien vervalste. Ja. Of iets.
Dus vroeger...
Je had er geen idee van.
Ik wist het niet. Dus de ene moment waren wij Hussein. En toen werd er onze naam Khan. En toen was er weer een andere naam. Nou ja, allerlei Pakistaanse namen. Tot het moment dat het dan Lakko werd. En dat is dan wel zijn familienaam.
Ik kan me zo voorstellen dat als je dan tegen leraren... Of weet je, je bent best wel gekwetst. Dat je denkt, oh, die leraren geloven mij niet. Dat je wel uitkijkt om dat volgende keer weer te zeggen.
Dat uiteindelijk ben ik gestopt om te praten. Ja, terwijl ik wel heel lang... Zeker tot lange tijd heb ik dat toch wel gedaan. Ik was ook best wel goed gelovig. Ook als een moeder van een vriendinnetje dan tegen mij zei... van goh, Amida, als je een keer bij Laura wil komen spelen... dat mag hoor. Hè? En je bent altijd welkom bij ons. Maar ja, na zo'n incident ook met dat eten en zo... had ik mijn beertje gepakt en toen ging naar die moeder van... nou, ik kom bij jou mee. Ja. Die had gezegd dat ik bij jou mocht komen. Hè, mag ik dan bij jou komen? Ja, toen zat ik dan daar bij haar thuis. Ja, die wist natuurlijk niet, die wist zich geen houding te geven met alles wat ik vertelde ook. Want ik
vertelde je
het
wel.
Ja, ik vertelde het ook nog. Ja, ja. En toen zei ze van, nou, ik moet toch even de directie bellen van school. En ja, toen vervolgens zat de directie met mijn stiefmoeder te praten. En toen kwam ik dan weer binnen. En toen zei ze dan ook weer van, ja, maar Hamida moet gewoon haar boterham met kaas opeten. Ze moet niet zo verwend doen.
Dan hield je weer je mond.
Ja, ik kon niks zeggen. Mijn verhaal was van, ik moest spraaksel eten. En zij zei dan, zij draaide alles om. Ja, dat ik een grote fantasie had. Ja. Of dat ik gewoon mijn boterhammetje met kaas moet eten.
Geloofde de directie dat?
Ja, want zij liet mij gewoon meegaan met haar. Ze heeft mij niks gezegd.
Ik kan me voorstellen, zelfs als jong meisje, dat het best wel frustrerend is als je maar niet geloofd wordt.
Ik kan me herinneren, want als mensen soms ook aan mij vragen van wie had jou dan geholpen vroeger? Mm-hmm. Wat ik toen heel mooi vond is dat ik zeg maar op school kwam en dat een leerkracht tegen mij zei van ja, kom maar even lekker bij mij op schoot. Yeah. Die vroeg niks, die zei niks, maar gewoon die troost. Ja, dat was mooi.
Ik zie ook dat het je...
Ja, dat raakte mij.
Omdat je daar wel een beetje die liefde voelde die thuis ontbrak. Ja. En vooral ook omdat je dan zo jong bent.
Ja, ik merkte... Ja, ik heb mijn verhaal al zo vaak verteld, maar toch raakt het me keer op keer. Omdat dat gevoel van je niks waard voelen, je niet geliefd voelen of niet gewenst voelen. Dat is iets wat zo essentieel is van iemands bestaansrecht. Want dat is het gevoel wat ik ook heel lang heb meegedragen. Van dat ik het gevoel had van ja... Waarom ben ik eigenlijk hier op aarde? Ik bedoel, als je basis is weggeslagen, waarom ben je er dan? En als je dan dit gevoel ook, en dat is natuurlijk een heel belangrijk thema ook rondom kindermishandeling. Mensen snappen niet dat dat zeg maar gewoon heel lang doorwerkt. Dat ontheemde gevoel wat je meemaakt, en dat het gevoel dat je nergens... thuis hoort of dat je nergens gewenst bent, dat je niet geliefd bent en dat je niet die troost kan vinden of die hunkering. He, want ik denk, wij mensen zijn zeg maar heel sociaal. We hebben dat nodig om te kunnen groeien, om je te kunnen ontwikkelen. Dus als dit allemaal niet gebeurd is toen, dan merkte ik later, toen ik ouder werd, dat ik het moment dat ik echt ging onderzoeken van ja, maar wat is dat nou precies wat ik heb meegemaakt? Toen had ik er geen woorden voor.
Nee.
Ik wist niet dat dit...
Nee, dit is ook niet beter. Nee. Dit was gewoon jouw situatie.
Dit was mijn situatie. En ik wist niet dat dit, zeg maar, dit zo heette. Hè? Dat dit kindermishandeling heette, zeg maar.
Want op je 13e word je uiteindelijk uit huis geplaatst. Ja. Wat is daarvoor de aanleiding?
Ik merkte aan mijzelf dat ik mij steeds meer ging afzetten. En dus ook al... Ik had zeg maar best wel een hele sterke geest. Ik had zelf wel van... Hè, je kan mij lichamelijk... Hè, kan je mij kapot maken... Maar mijn geest maak je niet kapot. En ik merkte dat dat ook mijn kracht werd naar hem toe. Dus het moment dat hij mij sloeg en mijn gezicht zwiepte naar de ene kant. En ik bleef dan ook gewoon die kant opkijken. En daarmee merkte ik ook dat er binnen iets groeide ook bij mij. Er ontstond een bepaalde afkeer ook voor het feit dat hij dat deed met mij. Hè? Terwijl toen ik jong was, had ik heel lang dat gevoel van, ik moet beter mijn best doen. Ik moet harder leren.
Ja, dat het aan jezelf ligt meer. Ja.
Dat heb ik altijd gevoeld.
Maar het besef kwam dus steeds meer dat het ook aan hem kan liggen. Dat je denkt, je doet me niks meer als je bestaat.
Het maakt niet uit wat ik doe. Nee. Ook al haal ik allemaal tienen op school. Hè, want ik had fantastische rapportcijfers. En op de middelbare school ging ik me steeds meer afzetten. En ik wilde er zo graag bij horen. Ja. En ik weet nog dat mijn stiefmoeder, die maakte altijd stapeltjes kleding voor ons. Dus er waren 2-3 stapeltjes kleding per week wat wij aan moesten. Dus we hadden geen eigen mening, geen eigen identiteit. En daarmee voelde ik mij steeds meer ook gewoon die behoefte dat ik mijzelf op een andere manier, zeg maar, wilde neerzetten, zeg maar.
Ja.
En wat ik dan deed, verstopte ik, zeg maar, stiekem kleding in de kelder. En voordat ik naar school ging, ging me omkleden in de kelder. En op school, en als soms dat niet lukte, want dan was ik, anders zou ik te laat zijn op school, verkleedde ik me, zeg maar, in een fietsenstalling daar op school.
Okay. Ja,
allemaal van die momenten waar ik me, zeg maar, steeds meer aan het afzetten was.
Ja, van zo gaan we het niet doen.
Ja. Ja.
Wat leidde er toen dat je echt het huis werd geplaatst?
Ja, er was een jaar, want ik ging heel veel spijbelen eigenlijk ook. Maar ik deed alsof ik naar school ging. Maar ik deed allemaal gekke dingen natuurlijk op school.
Ja.
Ik maakte een absentbriefje namens hem. En dat ik dat briefje in stuurde. En ik had wat vriendinnen en we deden allemaal stoute dingen.
Ja.
Maar het
ja.
was ook heel dubbel. Hè. Aan de ene kant had ik een vriendinnetje met wie ik heel veel optrok. En aan de andere kant was ik ook dat meisje die dan tijdens de pauze bij de kapstokken stond. Want zij bepaalden onze identiteit. Hè? Ja. Met kleding wat of veel te groot was of veel te klein was.
Ja.
En we zagen er gewoon niet uit. Ja. Dus we worden gewoon toen
daar, daar genoot zij van.
Daar genoot zij van. Ja, ja. Ja, hele gekke dingen wat ik ook aan had. Ik schaamde me kapot. Ik denk de escalatie kwam eigenlijk. Er was op een dag dat we dan eigenlijk de rapporten ze gingen krijgen. En op mijn rapport stonden heel veel onvoldoendes.
Voor het eerst is eigenlijk een beetje, ja.
Voor het eerst. Ja. Ik had al die jaren alleen maar tieners en negens op mijn rapport gehad. Hè? De hele basisschoolperiode.
Als je dat eraan kwam, was je dan bang van?
Ik had dat niet eens zo beseft. Nee. Daar was ik helemaal niet mee bezig. Ik vond het gewoon spannend om gewoon helemaal tegen draad te doen. En mijn andere zus, die kreeg ook haar uitslag van haar MAVO-diploma. Of tenminste, dat ze gezakt was. En ik bleef dus zitten voor het eerst. En hij werd natuurlijk woedend. Ja. Die snapte er natuurlijk niks van waar deze cijfers vandaan kwamen. Ja, toen kwam dat gesprek natuurlijk. En ja, toen werd natuurlijk verteld over de absentie en over de cijfers. En hij was echt witheet. Dus ik had daarvoor, had ik 5 op mijn rapport. Ik raakte helemaal in paniek. Ik dacht van, als hij nu thuis komt en ik heb 5 op mijn rapport. Ja, ik wist wat mij te wachten stond. Toen kwam ik daar bij die familie aan, zat ik helemaal te bibberen. En ik zei ook van, ja, ik heb 5 op mijn rapport. En ik weet dat mijn papa wordt heel erg boos. Dus ik durf niet naar huis. En ik was helemaal doorweekt. En nou ja, ik noem haar even maar een tante. Dus zij wilde droge kleren aandoen bij mij. En toen zag ze heel veel striemen op mijn rug. En toen zei ze van, wat is dit allemaal? Toen vertelde ik haar wel in alle openheid van, dit is er aan de hand. En ik weet nog dat zij toen tegen mij zei van, ik wil jou niet meegeven aan hem. Ik denk vanaf dat moment zijn er dingen ontstaan. Omdat ik steeds meer naar buiten ging treden van, hey, dit is er toch echt aan de hand. En eigenlijk wat het in gang zette was een incident weer. Weer met dat haren knippen. En ik was toen 13. En toen dacht ik aan mezelf, ja, ik kan haar ook gewoon vragen of ik mijn haar mag laten groeien. En toen was ik aan de beurt. Toen dacht ik van, ik ga naar beneden en ik ga haar vragen van, mag ik alsjeblieft mijn haar laten groeien? Want het was natuurlijk het moment dat ik ook naar de middelbare school ging, dat ik dacht van, ja, ik ga het gewoon proberen.
Ja.
Het werd je wit heet. Stuurde ze me naar boven. En in dat moment heb ik gewoon eigenlijk een klein spaarpotje wat ik had. Zo'n spaarpotje van een bank, waar ik je niet zelf open kan maken, maar alleen de bank. Die giste ik mee en ik rende gewoon weg. En dat was wel voor mij het moment dat ik echt bedacht had van, ik ga weg en ik kom gewoon hier nooit meer terug. En toen heb ik de bus gepakt naar het station. En toen zei ik van, ik wil een treinkaartje zo ver mogelijk. Waar kan ik heen? Toen zei ze van, ja, je kan naar Amsterdam. Ik had iets van 25 gulden of zo. Ja. Ik stond daar, wist ook niet waar ik heen moest. En daarna ben ik een beetje rond gaan zwerven. En ook in portiekwoningen geslapen, overal. Totdat iemand mij vond, een mevrouw. En die zag hoe ik gekleed was. Ik had amper kleding. Ik had geen jas, zeg maar, of zo. En die vroeg aan mij van, kan ik je naar huis brengen? Ik heb geen huis. En toen had ze mij naar het JAK toen gebracht. Hier in Amsterdam. Was zo'n jeugdzorginstelling. En daar ben ik op adem gekomen.
Ja.
Maar vervolgens hadden ze gezegd van, ja, jij komt uit Den Haag. Dus je mag, volgens de regels mocht ik niet in Amsterdam meer blijven. Vervolgens moest ik terug naar Den Haag. Nou, daar heb ik op verschillende opvangadressen gezeten ook. Nog steeds aan het schuilen voor hem.
Nog geen contact met thuis?
Helemaal niet. Maar wat ik niet wist is dat ik op de telex stond.
Wat de telex?
Ja, als hij een melding maakt van vermissing, dan komt het zeg maar bij de politie op de telex. En dan heeft de politie zeg maar een melding.
Okay. Van
mocht iemand mij vinden of herkennen met foto, ja, dan konden ze mij vinden. En ik kan me herinneren dat ik toen, ik had natuurlijk ook helemaal geen geld. En toen had ik ook wat dingetjes gestolen. Tandenborstel, dat soort dingen. Toen hadden ze me gepakt. Ja. Dus toen kwam ik dus bij de politiebureau. En ze herkenden mij ook. Dus en toen kwam ik op het politiebureau. En die had mij thuisgebracht.
Ah, dus je was weer terug bij af.
Dat was het moment. Ja. Ik was terug bij af. En die rechercheur zei toen tegen mij van, ja, ik ga met jou mee. Het was een hele grote man. Ik dacht, nou, ik voelde me wel stoer natuurlijk. Mm-hmm. Ik dacht, wat nou, ik ga wel naar huis. En hij zei van, ja, vertel maar allemaal wat er aan de hand is. Want ik ben bij je. Nou, ik voelde me natuurlijk wel heel, heel krachtig.
Ja.
Dus, en ondertussen was mijn haar een klein beetje gegroeid. Mijn snorretje was weg. Ik had een leuk jurkje aan.
Ja.
En dus
nu kan ik de wereld aan.
Ja. Zo kwam ik binnen.
Vol vertrouwen dus.
Vol vertrouwen. Omdat ik die grote rechercheur bij me had. Het zat die hele familie aan tafel. Vader, stiefmoeder, ook mijn zussen en mijn halfbroertje. Toen vroeg de regisseur van, nou, vertel maar je verhaal. Dus ik vertelde alles, echt alles. Mm-hmm. Hoe we geslagen werden, wat er allemaal gebeurde thuis. En dat ik daarom weggelopen was en dat ik nooit meer in thuis wilde komen. En op een gegeven moment vroeg hij aan mijn zussen, die ook aan tafel zaten, van ja, klopt het verhaal van Hamida? Ze zeiden nee, klopt niet. Ja, en vervolgens stond die rechercheur op. Toen zei hij van, nou, ik ga jou nou hier erachter laten. En mocht er wat zijn, dan kan je contact met mij opnemen. Deze had ik dus niet zien aankomen.
Dat je wel moest blijven?
Nee, ja. Nee.
En je had alles verteld?
Ik had alles verteld, ja.
Oh jezus, dus vervolgens werd ik goed in de problemen.
Ja, vervolgens werd ik in mijn kamer opgesloten, alleen. Ja, alleen maar brood en water voor de deur. Maar voor de rest alleen in die kamer. Tot 2 weken daarna, toen had hij iedereen weggestuurd. Toen was hij alleen thuis. Toen werd ik naar beneden gehaald. Ja, toen heeft hij me eigenlijk alle hoeken van de kamer laten zien.
2 weken dus eigenlijk in afzondering en daarna...
Ja, had hij me echt alle hoeken van de kamer laten zien. En toen ging hij weg, had hij die deur op slot gedaan. Mm-hmm. En toen lag ik daar gewoon bloedend op de grond. En het enige wat ik dacht... Keukenraam. Mm-hmm. Ik kan die keukenraam open doen. Ik laat me vallen gewoon op die galerijflat. Want ik moet weg. En toen hadden de buren mij naar het politiebureau gebracht. Toen kon ik eindelijk bewijzen dat ik mishandeld werd.
Oh, want je bent ook uit het raam gegaan en uit het raam laten vallen.
Ja, ik heb me uit het raam laten vallen. Ik zat hier, ik lag eerst gewoon op de grond.
Dat ook fataal kunnen zijn.
Ik weet niet eens meer of ik misschien flauw gevallen was, maar ik werd wakker en... Het enige wat ik dacht, van ik moet hier weg. Ja, en toen kon ik voor het eerst in mijn leven kon ik aantonen dat ik mishandeld werd. Ja. Al die andere keren, of het nou op school was of met de politie was, ik kon nooit aantonen dat ik mishandeld werd. Want dan zeiden ze van, ja, sorry, maar
ja.
We geven jou weer mee aan hem. En toen hadden ze foto's gemaakt en toen kon ik dat bewijzen. Toen werd mijn vader ontboden, ook op het bureau. Mm-hmm. Kwam die binnen, wit heet. Wij is de schelde.
Ja, want hij dacht, ik heb je opgesloten om weer te helen, zodat niet mensen dit zouden zien.
Ja. Toen zei hij van, je bent mijn kind niet meer en ik moet niks meer. Je bent dood voor mij, ik wil niks met jou te maken hebben. En toen zei hij ook tegen de politie, hou haar maar hier. Ik wil haar niet hebben. Gewoon weg ermee, ze is gewoon uitschot voor mij. Mm-hmm. Nou, zo ging het. En ja, en toen zat ik daar op het bureau. Dus toen vroeg de politie ook van, ja, wil je dan naar een pleeggezin? Ja, toen zei ik ook van, ja, natuurlijk wil ik niet naar een pleeggezin. Ik heb heel lang een stiefmoeder gehad, een Nederlandse stiefmoeder. Ik wil dit echt niet meemaken. Nee. Ik wil op mezelf wonen, zei ik toen tegen.
Toen was je 13.
Ja, ja. Maar dat mocht niet. Nee. Toen zeiden ze van, nou ja, we moeten kijken of we een plekje kunnen vinden in een, nou ja, in een kinderthuizen.
Okay. Ja.
En eerst, ja, dat hadden ze op dat moment niet. En toen moest ik mijn spulletjes inleveren, de kleren die ik aan had.
Okay.
Toen kreeg ik echt nog zo'n gevangenispakje aan.
Oh.
Werd nog in de cel gestopt 4 dagen. Er was geen plek in een tehuis. Nee. Ja, en dat was de periode. Laatste moment eigenlijk dat ik hem zo had gezien.
Ook het laatste keer dat je hem überhaupt ooit hebt gezien?
Nee. Okay. Veel later ben ik een rechtszaak aangespannen tegen hem.
Oké. Okay. Nog even naar het kinderthuis. Je komt daar terecht. En merk je dat je daar weer een beetje een eigen leven en identiteit kan opbouwen?
Ja, ik moest alles leren. Mm-hmm. ik weet nog dat ik... Ik vond het natuurlijk heel erg spannend.
Ja.
Hè? En dat was best wel eng eigenlijk ook voor mij. Maar ik had wel heel gauw wel, nou ja, vriendinnen gemaakt. Maar ja, de manier waarop ik natuurlijk omging ook wel op de middelbare school, ging daar ook wel een klein beetje door.
Ja,
omdat je nog steeds, ja, dat rebelse, ja. Je zet je af tegen dat autoriteit.
Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat daar meer lotgenoten zitten. Dus
ja, een heleboel, maar ja, iedereen kwam natuurlijk met zijn eigen dingen, maar iedereen was een beetje...
Gebroken.
Ja, gebroken, maar ook gewoon een beetje losgeslagen eigenlijk.
Ja. En waar uitte zich dat bij jou in?
Ja, we gingen weer stoute dingen doen natuurlijk.
Dus waar heb je het over drugsgebruik? Of,
nee, ik heb altijd ik heb nooit gedronken, nooit drugs gebruikt. Hè, vroeger werd mijn vader, die zei ook altijd van, hè, je bent de hoer en ja. je belandt in de goot en ook met drugs. En,
ja.
Dus dat soort dingen heb ik tegen mezelf gezegd, dat zal ik nooit doen.
Nee, maar meer rebels als in dingetjes.
Maar ook niet met vriendjes en dat soort dingen.
Okay.
Want daar later besnapte ik wel wat een hoer was.
Ja.
Weet je wat? Dus ik had ook voor mezelf van, nou, dat ga ik nooit doen.
Nee.
Hè, dus dat dit... Wil ik niet. Hè? Dus geen vriendjes, geen drugs en geen sigaretten,
nee.
Geen drank. Dus dat was voor mij, zeg maar, echt ook een beetje zelfonthouding. Van moet gewoon wel een goede meid zijn. Weet je wel? Dus dat, okay, dat wil ik dan niet.
Dus relatief stoute dingetjes.
Ja, stoute dingen was gewoon jatten en zo.
Oh ja, oké. Okay.
We gingen samen naar de stad en dan kwamen we met tassen vol thuis en zo. Gewoon dat soort gekke dingen. Ja. En toen werden we.
Het is niet oké, maar relatief
totaal
onschuldig.
Totaal niet oké.
Nee.
En dat was ook een harde les hoor. Ik weet hoe ik ook afgeleerd heb.
Want
ik moest alles terugbrengen. Ja. En nou ja, zeggen dat het mij spijt. Dat ik heel erg spijt had. En waarom ik dat gedaan had en hoe ik dat gedaan had.
Oh,
maar dat zat natuurlijk daarbij. Ja, dat zit je met ook, nou ja, hè, ook van de warenhuisketen natuurlijk.
Ja,
ook de beveiliging en zo.
Ja, die denkt waarschijnlijk, oh god, ja.
Daarna heb ik nooit meer gestolen.
Nee. Oh, en maar je zusje, sprak je die dan in de tussentijd?
Nee, ik mocht geen contact
broertje,
hebben.
Je halfbroertje, nee, oké. Okay.
Nee, voor mijn vader was ik dood.
Ja.
En ik mocht geen contact hebben met de familie. En hij zei ook, als ik jou tegenkom, maak ik je dood. En dus dat waren allemaal dreigementen die hij had geuit. Ja. En ik wil ook niet dat je thuis komt. Maar ik weet nog dat ik stiekem was ik een keer dan naar huis gegaan. Want ik had niks. Ik had helemaal geen spullen.
Nee.
En dus toen ik in het kinderthuis kwam, mocht ik dingetjes lenen van, nou ja, van een paar meisjes in het begin. En daarna kreeg ik voor het eerst kleedgeld. 300 euro, weet ik nog. 300 gulden zelfs.
Wel leuk,
ik moest gewoon helemaal,
maar
ik moest gewoon heel erg huilen. Omdat ik stond daar in die winkel en ik had nog nooit iets voor mezelf gekocht.
Oh ja.
En ik had nog nooit iets voor. Ik heb nooit die keuze gehad om zelf.
Eigen wil.
Nee, maar niet voor zoiets.
Nee.
Dus dat was. Ja, ik moest dit allemaal leren. Besefte toen ook dat ik een heel onzeker meisje was.
Ja.
Gewoon en over mijn heel laag zelfbeeld. Geen eigenwaarde.
Nee.
Gewoon dat soort dingen was allemaal weg. Dus dat kwam daarna.
Ja, dus met de jaren bouw je dat op en bouw je een eigen leven op.
Ja.
En dan komen we natuurlijk bij hetgeen wat echt super kwalijk is. Op welk moment kom je erachter dat jouw moeder en jouw zusje niet zijn overleden?
Ja, dat heeft gewoon heel lang geduurd. Hè? Mm-hmm. Want ik heb natuurlijk 6 jaar dan in kinderthuizen gewoond. Nou, daarna moest ik het huis uit, want 18 was eigenlijk de leeftijd waar je moet vertrekken. Dus ik had nog een klein beetje speling tot mijn 19e, omdat ik gewoon geen huis had.
Ja.
Nou, en het moment dat ik dan daar wegging, dat is eigenlijk veel later gekomen, dat moment.
Ja.
En dat moment kwam eigenlijk toen ik zelf moeder werd. Hè, want ik uiteindelijk heb ik mijn vriend leren kennen. Nou, ja. Daarna is hij ook mijn man geworden. Hè, mijn dochter werd toen geboren. Ik was toen 27 dat mijn dochter werd geboren. En al die jaren heb ik heel erg gezwegen over wat ik had meegemaakt. Want ik, op een gegeven moment was dat mijn overlevingsstrategie. Van niet praten, gewoon hard werken, doorgaan, studeren, hard werken, geld verdienen en je eigen leven opbouwen.
Beter leven, ja.
Beter leven opbouwen voor jezelf. Maar ik heb nooit geleerd om over gevoelens te praten. Nee. En dat gebeurde ook niet in het kinderthuis. Hè, want daarin, we probeerden allemaal te overleven. Dus overleven was eigenlijk niet praten over dat verleden. Ook al deelden we misschien dingen samen. En ook nadat ik uit huis was gegaan, is daar ook een ongeschreven regel. Ook voor kinderen die in een kinderthuis zitten. Dat je daarna gewoon geen contact meer hebt.
Omdat je een eigen leven wil opbouwen.
Ja, maar omdat die jaren, die waren gewoon zo eenzaam. Daar zo op jezelf bent aangewezen en iedereen overleeft in dat huis.
Ja.
En er waren sommige meisjes die waren ook aan drugs, maar ook er gebeuren ook rare dingen ook in dat kinderthuis. Dus hoe ik daarvan wegbleef is door hard te studeren en door veel te werken.
Ja.
Dus elke weekend, elke avond werkte ik maar.
Ja, om eigen boontjes te doppen ook.
Eigen boontjes te doppen. En het moment dat mijn dochter werd geboren, ja, toen kwam het in alle hevigheid kwam dat allemaal terug. Toen pas besefte ik eigenlijk van wat onvoorwaardelijke liefde was. Want het moment dat ik haar in mijn armen hield, ja, was ik zo emotioneel. En dat ik op dat moment ook realiseerde van hoe afhankelijk een kind eigenlijk van een ouder is. Mm-hmm. En ik was best wel bang ook op dat moment. Dat ik dacht van ja, ik heb geen goed voorbeeld gehad van hoe opvoeden moet. Van misschien ga ik haar ook wel slaan. Of misschien ga ik ook bepaalde dingen doen. Wat dan voortkomt uit wat ik niet weet en wat ik niet ken. En ik kon niet direct terug naar mijn werk. En ik kwam dus in de ziektewet. Mm. Dus ik kwam bij de bedrijfsarts terecht. En zij stelde die ene vraag. Heb je een moeder die jou kan helpen met je baby? Ja. Toen klapte ik gewoon echt helemaal dicht. En toen was ik helemaal emotioneel. En toen kwam ik in horten en stoten, vertelde ik dat verhaal. Van ja, mijn moeder is dood. En ik weet niet hoe ik mijn babytje, hoe ik dat moet doen. En ik heb geen moeder om mij te helpen, nee.
Toen kwam je dus bij de psycholoog. En toen ging je erover praten. En toen ging natuurlijk alles een beetje open. Maar op welk moment twijfel je dan aan het feit dat je moeder misschien niet dood is?
Ik was zeg maar heel erg bezig met mijn kind, maar ook met mijn verleden. Want daarna ging ik die gesprekken krijgen.
Ja.
Ik vertel dan een beetje dat verhaal. En toen vertelde ik ook van ja, ik weet eigenlijk niet hoe mijn moeder heet.
Nee.
Weet niet eens waar ze begraven ligt.
Nee.
En wat er gebeurd is. Ik weet helemaal niks. Eigenlijk wil ik wel haar naam weten. Maar toen had ik weer contact met mijn zussen. En toen had ik aan Spoorloos een brief geschreven. Van goh, ik wil weten. Ja, het is wel een raar verhaal, maar ik wil gewoon weten waar mijn moeder is. Of waar mijn moeder begraven is. Kunnen jullie mij alsjeblieft helpen? Nou, die waren wel geïnteresseerd in dat verhaal. Maar toen zeiden ze van ja, maar dan willen we wel dat ook jouw zussen. En dat doen we dan met jullie drie.
Oké.
Okay. Maar mijn twee zussen die durfden dat niet. Spoorloos, dat ging niet door dus. Mm-hmm. Maar toen kreeg mijn oudste zus dat gevoel ook van ja, maar dan ga ik wel allemaal zoeken. Of ga ik naar Pakistan om te zoeken waar Amma begraven ligt. En ga ik kijken wat er. Hè, dan ga ik dat zelf doen. Want ik wil het ook weten. Dus zij is met de journalist naar Pakistan gegaan. Ik kreeg een kaartje van haar. Dat er stond Amma gevonden. Dus ik dacht van oké, Amma is gevonden. Maar
graf is gevonden.
Waar,
ja.
waar ligt ze dan? Hè? Hoe heet ze? Wat is haar naam?
En je zusje.
Ja. En die vertelde van dat mijn moeder dus leefde. Bizar. Dat ze in Pakistan in een dorpje. En dat ze daar in dat dorp na ging vragen. En toen werd ze dan daarheen geleid. Naar haar huis. Waar Amma dus zat met onze jongste zusje. En ze was zwanger toen ze terugging naar Pakistan. Dus daar is zelfs nog een broer uitgeboren.
Okay.
En zij woonde dan bij mij, bij haar schoonmoeder.
Ja.
Bij de moeder van mijn vader.
Aha, je vader heeft dit dus ook al die tijd gewoon geweten. En die is gewoon voorgelogen.
Die heeft het voorgelogen.
Met jouw moeder en jouw zusje en dus.
Hij heeft eigenlijk het moment dat ik uit huis werd geplaatst. En daarna ook mijn twee zussen. Die zijn dat jaar daarna ook allebei uit huis vertrokken. En hij is vanaf dat moment weer teruggegaan naar Pakistan.
Oh jeetje, meen je?
Ja. Ja, met zijn nieuwe vrouw.
En dus hij beloofde,
ja, want dat is het verhaal later. Hè. Hij beloofde mijn moeder dat hij ons mee zou nemen. Maar wij kwamen nooit. En onze moeder, die had voor ons alle drie een kastje. Oh. Waar ze elke keer snuisterijtjes, sieraden, kleren.
Maar die was aan het wachten. Tot
die
was
aan het wachten.
Die heeft nooit geweten dat jullie is verteld dat zij niet meer leeft. Die heeft nooit brieven ontvangen.
Nee.
Oh, wat treurig.
Ja. 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 Dus ons had hij verteld dat zij was overleden. En haar had hij verteld dat hij heel hard zijn best had gedaan, dat hij ons had uitgehuwelijkt. De een was advocaat, de ander was arts. En ja. Ja, we hadden hele hoge functies. Ja. We waren heel geslaagd, maar we hadden geen tijd om haar op te zoeken.
Okay.
Dus elke keer weer had hij een excuus.
Okay.
Want ze hadden een studie of ze hadden geen tijd. Of,
en je moeder was maar aan het wachten. En die was wat dat betreft misschien ook, wat jij zei, die was natuurlijk analfabeet. Dus die was ook afhankelijk van wie er komt en niet dat zij zelf
onderzoek kon
of tickets kon boeken.
Nee. En het moment dat mijn zusje dan haar, of mijn zus haar vond, ja, die was ook echt in shock toen zij terugkwam.
Ja.
En die had meer zo van, ja, het is goed zo. Ik weet het nu. Van mij is het klaar. Maar voor mij was het helemaal niet klaar. Ik had zoiets van, ja, maar ik wil haar zien. Ik wil haar ontmoeten. En we gaan die gezinshereniging doen.
Ja.
En we gaan zorgen dat we haar hierheen krijgen. En ik had het dan ook aan mijn andere zus verteld. En die was ook een beetje gelaten. En ik dacht van, ja, wat is dit nou, hè? Maar ja, iedereen gaat natuurlijk met zijn eigen manier om.
Tuurlijk, ja.
Ja, en mijn zus die had zoiets van, ja, nou ja, weet je, ja. Zij heeft altijd geweten dat wij er waren. Maar ze heeft ons nooit gezocht.
Ja, maar dat kon ze dus misschien ook niet.
Nee, maar...
Ja. Oh kijk, ja, tuurlijk, ja.
Iedereen heeft zijn eigen perceptie.
En dat is ook oké. Okay. Ja.
Weet je, omdat je dan misschien ook gewoon niet kan dealen.
Nee.
Met het feit dat ons dit was ontnomen. En dat je dan bijna 30 jaar later achterkomt dat ze er nog is. Maar ja, voor mij was het gewoon helemaal los.
Ja, dus jij bent daar gaan opzoeken?
Ja, ik had eerst zoiets van, nou, ik wil gewoon sowieso dat zij eerst naar ons toe komen.
Ja.
Zij moet komen. En dus uiteindelijk had ik ze allebei wel zover gekregen. En we hadden allemaal, op een gegeven moment stonden we ook allemaal daarachter.
Ja.
Maar hoe gaan we het doen? En we waren natuurlijk nog steeds bang van, oh, als onze vader hierachter komt, dan weet niet wat er dan weer gaat gebeuren. En dus moeten dat allemaal in het geheim doen en stiekem doen.
Ja.
En ook voor haar, want zij woonde natuurlijk bij onze vader. Of bij onze
schoonvader.
Schoonmoeder.
Ja.
He, bij haar schoonmoeder. En ja, die brieft natuurlijk alles door.
Op een gegeven moment lukt het jullie samen ook met je zus om dat zij terugkomt naar Nederland. Hoe is het weerzien?
Ja, prachtig. Zij kwam door de schuifdeuren van Schiphol en we waren daar natuurlijk al maanden mee bezig. En het was gewoon super spannend dat zij zouden komen en dat ze het gedurfd hadden om Pakistan te verlaten. En echt weer te verlaten en te komen. En het moment dat zij door de schuifdeuren van Schiphol binnenkwam, was natuurlijk een en al feest.
Ja.
En ik kan me herinneren dat zij, want ik was daar met mijn dochter en die was op dat moment 4.
Die ziet haar oma ook voor het eerst.
Ja. En mijn zussen hadden ook kinderen. En toevallig waren die ook in de leeftijd van 4, 7 en 11. Dus het moment dat mijn moeder daar staat.
Ik zie
haar.
Ja.
En tuurlijk, ik ben zo blij. Maar zij kijkt naar mijn kind. Want dat was het laatste beeld wat zij van mij had. Want mijn dochtertje lijkt heel erg op mij.
Ja, dus ze ziet gewoon een kleine jou.
Ja, dus dat was zo emotioneel.
Ja.
Want die 30 jaar was voor haar, dat was haar laatste beeld van mij.
Ja.
Ja. Mijn moeder begon wel van, ik wil je vader zien. Waar is je vader? En wij hadden zo van, hè? Waar heeft ze het nou over? Dus ja, weten wij niet. Maar soms hoorden ze ons dan ook praten over ons vader. Zei ze van, ja, je hebt wel respect voor je vader, hè? Want zo praat je niet over je vader. Dus ook al verstond ze ons niet, ze zag wel
zelfs
aan
ook nog,
ons,
ja.
Hè, dat wij niet heel erg blij praten over ons vader. Dus wij zeiden over, maar we hebben hem heel lang niet gezien. We hebben hem gewoon ruim 20 jaar niet gezien. Dus we kennen hem niet. Dus dat snapte ze gewoon niet. En toen zat ze maar van, ik wil naar hem toe. Ik wil naar mijn man. Dat zei ze.
Ah, het was nog haar man.
Ja. Zij is de eerste vrouw.
Ja, en die Nederlandse vrouw was de tweede vrouw.
Tweede vrouw. En toen hadden wij zoiets van, oké, als je dat echt wil,
ja, dan
gaan we regelen. Mijn oudste zus durfde niet mee. Maar ik ging wel mee. En mijn andere Dus we stonden een hele delegatie. Ja. Nou ja, wij en dan, maar ook mijn moeder met haar zoon en dochter.
Ja.
En,
ja.
En wij twee natuurlijk, hè? Ik en mijn zusje. En hij doet de deur open. Hij schrikt natuurlijk enorm dat zij voor hem
ja,
staat.
Ja, kan ik me voorstellen.
Hij schrikt zich rot. En nou ja, zij begint te praten en, nou, in Pakistaans. Ik verstond niet wat ze zeiden. Op een gegeven moment vraagt hij aan haar van wie zijn dat? Dus ik en mijn zus. Dus zij wordt boos. Ze zegt, ja, dit is je dochter Hamida en dit is je andere dochter. En toen zei ik tegen hem van, jij komt hier niet mee weg. Dat is het enige wat ik tegen hem zei. Jij komt niet hier mee weg? Wacht maar, weet je? En toen had ik al, nou ja, toen ben ik advocaat gaan zoeken. Ik dacht van, ja, dit is toch...
En waar heeft dat op uitgedraaid? Het
we hebben een advocaat gezocht. Het was een procedure, een civiele procedure gestart. Strafrechtelijk kon hij niet vervolgd worden. We hebben 6 jaar geprocedeerd. Hij had Moskowitz kantoor in de arm genomen. Want het ging hem om zijn eer. Ja. En na 6 jaar procederen zijn wij in het gelijk gesteld.
Okay.
Dat er gewoon sprake is van zware kindermishandeling. En ze zijn veroordeeld om een schadebedrag te betalen. We hadden gewoon gezegd, nou ja, geef maar 1 euro.
Ja, gewoon je wilde gewoon je gelijk.
Symbolisch bedrag. Ja. Maar de rechter heeft toen bepaald dat ze zeg maar een bepaald bedrag moesten betalen. En daarvan hebben we eigenlijk toen ook dan die hele hereniging betaald. En daarna.
Ja. En als je nu terugkijkt op jouw verhaal, en er is al ongelooflijk veel gebeurd. Maar hoe is het jou gelukt om toch wel dit trauma om te zetten in kracht? En wat zou je dan ook de luisteraars willen meegeven met jouw verhaal?
Ja. Ja, wat ik gewoon zo ontzettend belangrijk vind, is dat de lange termijn gevolgen, nou ja, die zijn gewoon gigantisch. En om de patronen te begrijpen wat mensen hebben meegemaakt, is het nodig dat het verhaal verteld moet worden.
Ja.
Want als je kijkt naar nu, hoe mensen ook leven, zijn zoveel mensen in de verslaving die met hun ziel onder de arm lopen, die niet weten waar het vandaan komt, die zich gewoon zoveel pijn met zich meedragen, maar ook zoveel leegte. Die onnoemelijke leegte wat ze met zich meedragen. Omdat dat hele stuk nooit die vervulling heeft gekregen. Ik zeg soms ook wel eens van er zit een gat in mij wat niemand kan dichten. Nee. Maar ik heb het wel omgezet in licht en liefde. Want dat is het leven wat ik daarnaast heb gecreëerd. Wat ik zelf heb gecreëerd. En dat is gewoon heel mooi dat je daarin ook, als je met lotgenoten praat, dat zij het zich daarin ook kunnen herkennen.
Ja.
Het is een stukje erkenning, een stukje herkenning wat je biedt. Maar ook een stukje hoop. Een stukje geloof weer ook in zichzelf.
Ja, van bij jou is het ook, heeft het ook een positieve kant.
Ja, ja. En soms zeggen mensen, van ja, maar wij willen ook wat jij dan gedaan hebt. Maar ieder leeft zijn eigen leven en volgt zijn eigen pad.
Ja, dat vind ik ook hele mooie woorden om de podcast mee af te sluiten. Dus ik wil je bedanken voor je tijd en je delen van je verhaal.
Ja.
Volgende week komt weer een nieuwe aflevering met weer een bijzonder verhaal. Mocht ze meer willen weten, dan kunnen ze meer vinden op jouw website www.hamidalakko.nl.
Ja, ik heb ook een eigen academie voor herstel en ervaringsdeskundigheid. Ja. Daar staat ook heel veel dingen.
En je schrijft natuurlijk je hele verhaal nog uitgebreider in de boeken.
Dankjewel. Ja, dankjewel voor het mooie gesprek.
Dit was hem dan, de podcast Held een Eigen Verhaal. Vergeet niet te volgen en laat me ook even weten wat je van het gesprek vond. Volgende week ben ik er weer. Tot dan.